Dames en heren, ik open de vergadering van de gemeenteraad van Haarlemmermeer. Het is vandaag 7 mei 2020. Wij hebben een bericht van afwezigheid gehad van de heer Jansen, GroenLinks. En wij hebben twee mooie mededelingen. Ten eerste is het zo dat we een jarige hebben, de heer Van Dijk van Forza. Mag ik hem van harte feliciteren. Nou, het lijkt me toch een bijzondere gelegenheid om uw verjaardag in ons midden te kunnen vieren. En wel de hele avond. Dus wat dat betreft is dat in een digitale tijdperk als deze toch een hele aangename manier om uw verjaardag door te brengen. Een goede avond van, zou ik zeggen.
U heeft de heer Jans als afwezig gemeld van GroenLinks.
Ja.
Bij mijn weten is hij alleen bij het eerste deel van de vergadering afwezig. Sluit hij later aan.
Dat wil zeggen dat ik hem straks nog een keer, hè, dan bij de tweede deel zal ik nog een keer kijken of hij aanwezig is. Dank u wel. Maar in ieder geval, dit deel is hij afwezig. En een andere felicitatie die ik van harte wil uitspreken is voor ons raadslid. Wel tijdelijk even vanwege de omstandigheden heeft zij onze raad verlaten. Maar dat komt omdat zij vandaag moeder is geworden. En Tjarda Racing heeft samen met fractieassistent Juriaan Kos een mooie dochter gekregen. Haar naam is Mila. Nou, ze zijn allebei lid van Forza. Dat is de manier van Forza om meer leden te krijgen. Dus ik feliciteer beide ouders en de fractievoorzitter van Forza.
Dank u wel.
Ik ben begrepen dat moeder en dochter het heel goed maken. We hebben een traditie van het schenken van een hele leuke beer aan de ouders. Maar die is in dit geval onderweg en wordt op dit adres van hen afgegeven. Net een nieuw adres, nieuw huis, nieuwe baby, nieuwe beer. Nou, mooie combinatie. Dat zijn de felicitaties. En zometeen heb ik nog een felicitatie. Want wij gaan als eerste onze assistent griffier Bart Herema installeren. En hij wordt beëdigd. En dat doet hij door middel van een belofte. En ik hoop dat, ik weet niet of hij met u al kennis heeft gemaakt, anders wordt dit tevens de eerste kennismaking. En dat doe ik door het beeld te klappen. En dan wil ik graag Bart uitnodigen om voor mij te komen gaan staan. Bart is goed zichtbaar. Bart. Ik verklaar dat ik, om tot assistent griffier benoemd te worden, rechtstreeks onmiddellijk, onder welke naam of voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloof. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks onmiddellijk enige geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. En ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als assistent griffier naar eer en geweten zal vervullen.
Klaar, geloof ik.
Van harte gefeliciteerd. Ik wens u heel veel succes in deze mooie gemeente. En er komt vast een moment dat de hele raad u persoonlijk kan feliciteren, maar dan moet ik dan nog even oppakken.
Ik hoop dat we doen.
En dat geldt ook voor de bloemen, want ja, die staan dan de hele avond hier te verpieteren. Dus daar komt een moment dat je er meteen mee naast gaat. Ja, gefeliciteerd. En dan kijk ik of u er weer bent. Ja, u bent er weer. Goed, dan is het zo dat de griffier en uw voorzitter samen vanmiddag de eer hadden om 3 stembussen te openen. Die nog steeds vergrendeld waren. En daar hebben wij 36 stemmen uitgehaald. Alle 36 stemmen waren geldig. En de uitslagen van die stemming is: mevrouw Kerkhof is benoemd tot tijdelijk lid van de auditcommissie met 30 stemmen voor en 6 stemmen tegen. Mevrouw van den Kleeberg is benoemd tot lid van de werkgeverscommissie burgemeester met 31 stemmen voor en 5 stemmen tegen. En de heer El Idrissi is benoemd tot lid van de auditcommissie met 36 stemmen voor. Ik wil u allen hartelijk feliciteren. En volgens mij is inmiddels een nieuwe schriftelijke stemming alweer naar u onderweg. Mooi dat u dat thuis kunt doen. Dat met betrekking tot de stemmingen. Dan ga ik naar het vaststellen van de huidige vergaderingagenda. Het presidium stelt u voor om de raadsvoorstellen, bekrachtiging, geheimhouding, bijlage, financiële toelichting, raming, nieuw gemeentehuis bij het raadsvoorstel Stadcentrum Hoofddorp, nieuwe gemeentelijke huisvesting en de bekrachtiging, geheimhouding, beantwoording, informatieve vragen van GroenLinks over de geheime bijlage bij het raadsvoorstel Stadcentrum Hoofddorp, nieuwe gemeentelijke huisvesting aan de stemmingenlijst van vanavond toe te voegen. En gezien de agendering van vanavond stel ik u voor om hier nu gelijk over te stemmen. Is er iemand die tegen dit voorstel wil stemmen? Dat is niet het geval.
Voorzitter, mag ik even?
Ja, meneer Keuzenberg.
Ja, dank u. Ik heb het gelezen. En in het raadsvoorstel, daar wordt een bedrag ingenoemd. Wat het hele project zou gaan kosten. Is dat ook geheim of niet? Want er staat in het raadsvoorstel staat het hele bedrag erin benoemd. En in de bijlage, daar staat ook het bedrag, maar dan is het gesplitst.
Ja.
Is dat een fout of?
Ja,
of,
dat weet ik niet. De bijlage is geheim, het raadsvoorstel niet. Maar ik ben heel blij dat u daar attent op bent. Dus ik ga even kijken. Ik denk dat de heer Nobel hier het beste antwoord op kan geven. Of mevrouw Boy.
Ja, voorzitter, het is precies zoals u het zegt. Het bedrag zoals het staat in het raadsvoorstel is niet geheim, maar de bijlage bij de schriftelijke vragen, die althans het verzoek daarvoor is, of u daarmee wil instemmen om die wel geheim te maken.
Nou, in dat geval zal ik dan tegenstemmen, voorzitter.
Ja?
Want ik vind het nergens op slaan dat er wel een bedrag ingezet wordt in het raadsvoorstel wat 57,5 miljoen behelst. En dan vervolgens mogen de inwoners van de gemeente halen maar meer niet weten hoe dat is samengesteld. Dus,
dank u wel. Ik zie dat als stemverklaring. Ja. Dus dan betekent dat u tegen heeft gestemd en de rest stemt voor. Dan is daarmee het voorstel aangenomen. Dan ga ik naar het amendement, de heer Schouten. GroenLinks heeft een voornemen om een amendement in te dienen. Dus ik ga even kijken of de heer Schouten aanwezig is om hier...
Ja, zeker.
Ja, meneer Schouten, gaat uw gang.
Ja, op 16 april hebben wij uitgebreid gesproken over het conceptievisie Spaarwouderpark. Van park naar tussen de steden, iets dergelijks. Ik heb het niet meer helemaal in mijn beeld. We hebben daar ook gesproken over de ruimteclaim die de Amsterdamse haven legt op de Houtrakkenpolder. GroenLinks is van mening dat deze Houtrakkenpolder een Houtrakkenpolder moet blijven en de haven daar niet zou moeten komen. Het is natuurlijk nog niet zover. Wij hebben in allerlei documenten ook staan dat we dat niet willen. Maar gezien dit een zienswijze is van de gemeenteraad en een duidelijk mening is van hoe wij zouden willen zien hoe die visie eruit gaat zien, zijn wij van mening dat deze tekst zou moeten worden opgenomen in zowel het raadsvoorstel als in de zienswijze. Ik wil iedereen oproepen om daar mee in te stemmen. Ik begrijp dat een aantal collega's vinden dat het niet nodig is omdat het al veel genoemd is. Maar ik vind, mijn dokter zegt altijd, baat het niet, dan schaadt het niet. En mijn kleermaker zegt altijd, dubbel genaaid houdt beter. En ik vind het een goed signaal om nog een keer duidelijk te maken dat die haven niet thuis hoort in de Houtrak. Tot zover, voorzitter.
Ik dank u vriendelijk. Aangezien dit amendement voortvloeit uit een sessie, wordt hij niet meer onderdeel van het debat, maar komt hij op de stemmingenlijst. Ja? Dan stel ik voor, dat is het enige amendement, hè, wat is aangekondigd, ja. Dan ga ik naar de lijst van ingekomen brievenstukken ter afhandeling van week 14 en week 15 van 2020. En de fractie van het CDA verzoekt een afschrift van het antwoord op brief nummer 15 en brief nummer 22 van week 15. En de fractie van Forza verzoekt een afschrift van week 14, namelijk brief 17 en van week 15... brief 25. En dan stel ik vast dat u kunt instemmen met de wijze van afhandeling van de ingekomen stukken. Dat is het geval. Dan heeft u daarmee dat ook vastgesteld. Dan beginnen wij met het vragenuur. Er zijn, als het goed is, twee insprekers. Eén daarvan heb ik al gezien, maar kijk even of de heer Bak ook aanwezig is. Meneer Bak...
Ik ben aanwezig.
Ja, van harte welkom, meneer Bak. Als u wat zegt, dan zien wij u als het goed is ook. Maar we horen u in ieder geval. Hartelijk welkom. U gaat inspreken in een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de transformatie van een kantoorpand naar 26 appartementen in Bad Hoeverdorp. En ik wil u vriendelijk verzoeken om daarmee te starten. U krijgt daarvoor 5 minuten. En daarna is er mogelijkheid van de raadsleden om uw vragen te stellen. Mag ik voorzitter, u het woord geven, meneer Bak?
Dank u wel, voorzitter. Dan zou ik willen beginnen met de video die ik heb opgestuurd en die, als het goed is, wordt weergegeven.
Gaan even kijken of dat lukt.
Ja.
Ja.
College. Mijn naam is Peter Bak en ik woon aan de Sloterweg in Bad Hoeverdorp. Namens omwonenden uit de Pelikaanstraat, de Haan- en Dijklaan en de Sloterweg vraag ik uw aandacht voor het pand Sloterweg 22. Ten eerste willen wij u zeggen dat we unaniem zijn in het feit dat we wel vinden dat dit enorme kolos kantoorpand wordt opgebouwd tot prachtige appartementen. Dat zijn absoluut. In het vigilende bestemmingsplan uit 2013 was de visie van de welstandscommissie dat van het pand de bovenste laag, de vierde, zou moeten inspringen om stedenbouwkundige redenen met minimaal 3 meter van alle kanten, omdat dit ruimtelijk zou passen in de omgeving. De omgeving bestaat uit 2 ondereenkantwoningen, waarvan de meeste uit de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw. De nu ingediende omgevingsvergunning wijkt af van deze visie omdat de projectontwikkelaar een bouwlaag, een 5e bouwlaag, wil toevoegen om 26 appartementen te kunnen realiseren. Dus er komt een 5e bouwlaag bovenop. Het huidige kantoorpand heeft aan de achterzijde parkeergelegenheid voor 24 auto's. En in de parkeerkelder is ruimte voor minimaal 16 auto's. De parkeerkelder wordt straks slechts gedeeltelijk gebruikt, terwijl de andere helft wordt gebruikt voor wonen. Omdat de 26 appartementen minimaal 53 parkeerplaatsen nodig heeft, komt de rest, 21 auto's, op de straat te staan. Een groot gedeelte hier langs de Pelikaanstraat en hier aan de voorzijde bij de Sloterweg. Daarbij zal al het groen verdwijnen en zelfs dan zijn er nog niet genoeg parkeerplekken gevonden en zal de rest in de omgeving een plekje moeten zoeken. Tijdens de bijeenkomst met de projectontwikkelaar en de gemeente in mei 2019 hebben de bewoners aangegeven dat zowel de toename van het volume van de 5e bouwlaag als het aantal appartementen te veel inbreuk maakt op de privacy van de bewoners en al het blik op straat toch echt onmenselijk is. Daarbij is ook aangegeven dat in de omgeving al een parkeertekort is en nu het pand leeg staat al geruime tijd door de bewoners achter het pand wordt geparkeerd. Bij de laatste parkeerbalans zijn die auto's, dat waren de 10, wel geteld, maar niet meegenomen als bezetting in de openbare ruimte, waar ze straks wel komen te staan. Als deze auto's wel waren meegenomen, zou de balans aangeven dat er onvoldoende parkeerplaatsen zijn om het te realiseren. Het kan toch niet zo zijn dat de belangen van de projectontwikkelaar zwaarder wegen dan die van de omwonenden. Resumerend kunnen we aangeven dat er door vergroten van het bouwvolume van de stedenbouwkundige en ruimtelijke principes duidelijk wordt afgeweken, terwijl de restcapaciteit van de parkeerkelder niet wordt gebruikt, er veel blik op straat komt te staan en dat van de bewoners aan de achterzijde van het pand door de inkijk in de tuinen de privacy wordt geschonden. Als het straks is gerealiseerd, steekt de projectontwikkelaar de centen in zijn zak en de omwonenden moeten er maar mee leren leven. Wij vinden dan ook dat het uw taak is om op te komen voor de omwonenden. De A9 is weg en er wordt volop in het dorp gebouwd. De eerste 400 woningen zijn al gebouwd en er komen de komende jaren meer dan 1800 woningen bij. Van enige noodzaak kan er ook geen sprake zijn. Dank u wel.
Heel mooi, dank u wel. Precies binnen de tijd. Zijn er nog vragen aan meneer Pak?
Dank u wel. Graag, voorzitter. Hier is Hans Spijker.
Meneer Spijker, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Meneer Bak, u heeft het over 26 appartementen en er gaan een aantal appartementen in de kelder. Nou ken ik toevallig het pand, maar ik kan me niet voorstellen dat daar mensen gaan wonen, want dan hebben ze wel erg weinig licht. Ziet u dat? En ik begreep, aan de voorkant willen ze gaan parkeren, maar volgens mij moet je dat toch vrijhouden voor de brandweer. Heeft u daar nog een verklaring voor of moet ik het straks aan het college vragen? Dank u wel.
Nou, ik weet natuurlijk niet, voorzitter, ik heb natuurlijk geen idee wat precies de projectontwikkelaar daarmee wilde beogen. Het enige wat ik wel kan zeggen, is dat die 5 parkeerplaatsen die aan de voorkant komen, die zijn eigenlijk in een geheime anterieure overeenkomst, worden die aangelegd, maar er zijn nooit de ruimtelijke procedures voor gevolgd, terwijl dat wel in het openbaar gebied ligt. De eerste vraag die u stelde, wilt u die nog één keer voor mij herhalen?
Natuurlijk. Het ging om de kelder. Dat het mij nogal vreemd voorkomt. Er is een prachtige parkeerkelder. Daar zouden meerdere auto's kunnen komen plaatsen. Ja. En die worden met appartementen. Maar volgens mij heb je dermate weinig licht dat je daar niet kan wonen. Of je moet in een donker gaan wonen.
Ja, ik denk dat het inderdaad een probleem zal zijn voor de projectontwikkelaar. En het is ook zonde dat daar geen gebruik van wordt gemaakt. En dat het inderdaad een ook voor het parkeren straks. Als mensen straks achteruit die auto's parkeren tegen dat gebouw aan, ben ik ervan overtuigd dat dan de uitlaatgassen die ook naar binnen komen, ook voor die mensen niet echt een plezierig gegeven is. Het is ook natuurlijk niet onze voorkeur. Wij zouden het liefst daar natuurlijk ook gewoon zien dat die parkeergarage, zoals die ook altijd is, ingericht geweest. Want dat is ook zo. De ingang is apart. Het is volledig ingericht geweest voor een parkeergarage. En zou er ook voor gebruikt moeten worden.
Dank u wel. Dan heb ik een heleboel vragen voor het college, maar is er nog een vraag aan de heer Pak?
Ja, voorzitter.
Ja?
Ja, voorzitter. Meneer Bak. Ja, meneer Bak, u heeft het over de 5e verdieping die bovenop zou komen. Als nou die parkeergarage in stand blijft en er komt wel een verdieping op het gebouw, zou u dan wel instemmen of zou de buurt dan wel instemmen met dit plan?
Nou, als u kijkt, en ik heb een achtergrondplaatje neergezet, dan ziet u eigenlijk wat er gebeurt op dit moment al. Dit is Slotenweg nummer 24, dat is dat huisje, dat is nog geen 6 meter hoog. Als u ziet hoe dat nu al opvalt in de omgeving en we zouden daar nog een etage bovenop zetten, dan ziet u zelf ook wel dat dat natuurlijk niet in verhouding is. Het is 6 meter hoog en het pand wordt straks 14, misschien wel 15 meter hoog.
Ja, dank u, voorzitter. Ik ben voldoende. Ja. Ja hoor, dank u.
Voorzitter, ik heb ook nog een vraag aan meneer Bak.
Zegt u het maar.
Oké, ik neem aan dat de voorzitter dat mij het woord geeft die vraag aan u te stellen. Het is het volgende. Heeft u ook gekeken naar het feit of het huidige bestemmingsplan, of het daar strijdig mee is?
Jazeker is het strijdig, omdat het bestemmingsplan aangeeft dat de huidige bovenste etage, de 4e, moet inspringen vanwege stedenbouwkundige aspecten. En ook inderdaad dat het beter past in de omgeving, want al die woningen zijn allemaal een stuk lager als dit enorme kantoorpand.
Ja. Dan heb ik een aanvullende vraag. De omgevingsvergunning aanvraag is, neem ik aan, in procedure.
Ja.
En dan is mijn vraag, op het moment dat er een besluit valt, kunt u uw zienswezen bezwaar indienen. Gaat u ervan uit dat het college mee gaat werken aan dit plan?
Nee, het liefst natuurlijk niet. We zouden heel graag willen dat u natuurlijk afziet van deze plannen, omdat ze echt buitenproportioneel zijn. En ik hoop dan ook dat alle raadsleden ook de moeite nemen om alle zienswijzen goed door te lezen.
Oké, dank u wel.
Dank u wel. Zijn er dan nog vragen aan de heer Bak? Dat is niet het geval, dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Kliphuis. U had een vraag voor het college.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag naar aanleiding van het verhaal van de heer Bak. Ik zou graag een reactie willen hebben van het college op de 10 auto's die niet zijn meegeteld in de parkeerdrukmeting. En wat de effecten daarvan zouden zijn als ze wel zijn zouden worden meegenomen. En welke andere opties er dan zijn om de parkeerdruk in de Pelikaanstraat en de Sloterweg enigszins te beperken. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Van der Peet, heeft u eenzelfde vraag of nog een aanvullende vraag?
Nou, dank u wel, voorzitter. De vraag die ik heb ligt in het verlengde van mevrouw Kliphuis. Ik ken de casus redelijk goed, pad gehad met de heer Bak in het verleden. Mijn vraag is, het lijkt er sterk op dat er, zoals de heer Bak ook aangeeft, op dit moment al een parkeerprobleem is. Los van de ontwikkeling gaat dat niet verbeteren, een beetje verslechteren. Mijn vraag is dan naar de partijhouder verkeer. Wanneer er sowieso voor deze wijk als laatste een parkeerdrukmeting is uitgevoerd en wat zij voor alternatieven ziet voor de hele wijk. Want het lijkt niet alleen een probleem te zijn van, van deze ontwikkeling, maar echt een losstaand bestaand probleem van parkeerdruk in dit gebied.
Dank u wel. Dan had ik meneer Heimerinks nog voor het college of was uw vraag aan de heer Bak?
Mijn vraag was aan meneer Bak.
Goed, en
die heb ik eens kunnen stellen.
Dank u wel. En meneer Spijker had ook nog een aanvullende vraag of zijn uw vragen gesteld naar het college toe, meneer Spijker?
Nee, voorzitter, ik heb hem nog aan het college. Graag college, ik heb de vraag over de brandweer. Nu staan de plannen dat de voorkant van de Slotenweg 22 zouden die gigantische bloembakken weggaan. En daar zouden parkeerplaatsen komen. Daar gaat de stoep gaat dan ook naar achteren. Maar als daar auto's komen te staan en dan in een geval van brand of zwaar ellende, dan wordt het een hele moeilijke. Hoe gaat, denkt het college, dat straks op te lossen voor de veiligheid?
Dat is een hele creatieve vraag, meneer Spijker, naar aanleiding van de inspraak van meneer Bak. Ik ga in ieder geval als eerste de vraag van mevrouw Kliphuis. En ik denk dat ik naar wethouder CD ga daarvoor. Namens het college.
Ja, daar ben ik. Goedenavond allemaal. Dit waren veel vragen over parkeren. En dan mevrouw Kliphuis heeft dan gevraagd naar, zijn er 10 auto's die geparkeerd staan op het parkeerterreintje, illegaal overigens, en ook van de mensen uit de buurt die daar staan, zijn die meegenomen in het onderzoek of niet? Volgens mij is dat niet volgens de regel van verkeerskundige en parkeerdrukteachtige onderzoeken, maar dat moet ik even voor u navragen. Maar wat ik eigenlijk, waar ik even mee wil beginnen, is het volgende. Uw raad heeft de ontwerp VVGB voor dit project goedgekeurd. Tenminste, voor het ontwerp. Er worden nu allerlei zienswijzen ingediend. Die worden allemaal beantwoord door de omgevingsdienst. En die komen allemaal beantwoord, dus de zienswijze plus de beantwoording van die zienswijze naar uw raad. Om uiteindelijk al dan niet goedkeuring te geven aan het VVGB. Dat is eigenlijk een beetje voorbarig misschien. Ik begrijp natuurlijk wel waarom meneer Bak komt. Maar het is een beetje voorbarig, want zijn zienswijzen worden gewoon behandeld. Alles wordt beantwoord. Dus wat dat betreft, het komt vanzelf naar u toe. Ik ben volgens mij uit beeld, of niet?
Nee hoor, u bent te zien en te horen. Dus uw boodschap was helder. Dank u wel. Dan ga ik naar de wethouder van verkeer, mevrouw Ruigrok.
Ja, Goedenavond allen tezaam. Ja, dit is een overhoringsvraag, meneer Van der Peet. Wanneer het nieuwe parkeerdrukonderzoek weer op stapel staat. Dat weet ik niet zo uit mijn hoofd, heb ik niet paraat. Maar ik ga het na en ik kom er schriftelijk op terug.
Dank u wel.
Voorzitter?
Dan... Ja.
Voorzitter, ik heb nog één aanvulling. We hebben nog ook een vraag... Ja, sorry. Er werd ook nog gevraagd hoe kunnen we de parkeerdruk natuurlijk oplossen. Ja, als er 26 appartementen worden gebouwd en je hebt een parkeerpercentage van kennelijk 2, kan je ook misschien kijken of die parkeerdruk wel goed gemeten wordt en of we daar misschien niet anders mee om moeten gaan.
Goed, maar het komt nog terug in de reactie, hè? Heeft u net aangegeven. Dus dat zal dan ook ongetwijfeld meegenomen worden. Dan hoor ik meneer Spijker. En ik hoorde u een vraag stellen, maar ik realiseer me dat die volgens mij nu voor mij is. Want u ging over, had het over brandkraan. Zou u het nog een keer kunnen herhalen, meneer Spijker?
Natuurlijk, voorzitter. U moet u voorstellen, u heeft het gebouw. Daar staan die grote bloembakken. Het zijn vrij grote jongens voor de deur. En die gaan weg en er komen parkeerplaatsen. Volgens mij komen daar 5 parkeerplaatsen. Dat wordt lastig, want als er in het geval van brand of een groot ongeval, dan moet er daar de brandweer bij komen. Die parkeerplaatsen voor de deur lijkt mij niet handig. Want zeker in het geval van dat er straks helemaal vol geparkeerd wordt. Vandaar dat ik vraag, wordt daar wel mee rekening gehouden in het kader van toewijzen van parkeerplaatsen voor de deur?
Oké, nou, uw vraag is helder. U moet mij niet euvel duiden dat ik dat niet kan beantwoorden. Het is wel zo dat alle bouwplannen worden gecontroleerd op dit soort zaken. Dus ik ga ervan uit dat als het gaat over het bouwplan en de omgeving daarvan, dit onderdeel is van de afweging. Ik zal dat nog even verifiëren. En als het anders is, laat ik u dat weten, want dan is er een omissie geweest. Het is onderdeel gangbaar dat dat onderdeel is van het hele plan om juist dit soort afwegingen mee te nemen. Maar ik ga dat nog even verifiëren voor de zekerheid. Akkoord, meneer Spijker. Dan heb ik volgens mij alle vragen beantwoord. Dan wil ik meneer Bak ontzettend bedanken voor zijn filmpje. Wat een ongelooflijk leuke manier van digitaal inspreken. Dank daarvoor. En ik heb ook, als het goed is, die heb ik al gezien, de heer Wattel. En u spreekt in namens het platform Vluchtelingen Haarlemmermeer. En ook voor u geldt dat u 5 minuten het woord krijgt. Gaat uw gang, meneer Wattel. Ja.
Dank u wel dat we de gelegenheid hebben om wat te zeggen namens het platform. Wij hebben op 9 maart een brief gestuurd aan de gemeenteraad over een vraag. Namelijk, wil ook de gemeente Haarlemmermeer vluchtelingenkinderen uit Griekenland opnemen in Haarlemmermeer als bijdrage aan de 500 kinderen die in Nederland zouden moeten worden opgenomen. Het is namelijk daar een grote noodsituatie op het eiland Lesbos, waar heel veel Syrische vluchtelingen zitten. We hoorden van de week vaak zeggen van het was 4 mei stil en leeg op de Dam. Ja, daardoor konden we in ieder geval de woorden van de koning des te beter horen. Het minste wat we kunnen doen is niet wegkijken en niet normaal maken wat niet normaal is. Maar het wordt ook steeds stiller in dat vluchtelingenkamp, omdat er de kinderen die daar zitten zo zwaar getraumatiseerd zijn dat ze vaak nauwelijks meer praten. Ze hebben veel nachtmerries. Ze hebben eigenlijk geen volwassenen die voor ze zorgen. En daardoor ontstaan er gewoon hele ingewikkelde situaties voor die kinderen. Die raken verloren. En daarom is er wereldwijd een actie gevoerd vanuit UNICEF om aan de Europese landen te vragen: help alsjeblieft, want dit is een acute noodsituatie. Nou, zo zijn er een aantal Europese landen die hebben toegezegd dat ze willen helpen. Luxemburg heeft 12 kinderen opgenomen. Als eerste Duitsland is begonnen, heeft er ongeveer 50, vooral meisjes zonder ouders. Frankrijk, Portugal, Ierland, Finland, Kroatië, Litouwen, België en Bulgarije gaan ook meedoen. Finland met 175 kinderen. Nederland heeft het nu toch gezegd, ja, wij vinden dat geen goede oplossing. En de Nederlandse regering heeft ingezet op een andere oplossing om kinderen in Griekenland te laten adopteren. Nou, dat ziet er op papier mooi uit. Het is net vandaag verder bekend geworden. Maar is het nadeel dat het oplossing is die heel veel tijd gaat kosten. En de Nederlandse organisaties die erbij betrokken zijn, vinden die tijd hebben we niet meer. Het is voor die kinderen een acute crisis. En Nederland wil dan 48 opvangplaatsen gedurende 3 jaar betalen. Nou, ja, kinderen opgenomen worden, zal dat zeker een half jaar, een jaar misschien duren voor ze verder kunnen. Dus dat is een heel klein aantal wat je daarmee helpt. Dus vandaar dat de Nederlandse organisaties blijven zeggen, laten we alsjeblieft in Nederland kinderen opnemen. Nou, de regering was niet zo gewillig daartoe en daarom hebben een paar grote organisaties besloten om gemeenten te benaderen. Dat zijn Defence for Children, de Stichting Vluchteling en de Goede Zaak. En wij hebben als platform Haarlemmermeer die oproep graag ondersteund. Er zijn inmiddels al meer dan 20 gemeenten die hebben toegezegd dat ze wel vluchtelingenkinderen willen opnemen. Onze buurgemeenten Leiden, Amstelveen en Amsterdam hebben daar aan meegedaan. Dus we zouden een goed gezelschap zijn als wij als Haarlemmermeer daar ook aan mee gingen doen. Op die manier wil in ieder geval het kabinet laten zien dat er genoeg draagvlak is om dat te doen. Wij als platform Haarlemmermeer geloven er ook wel in dat het haalbaar is in Haarlemmermeer. We hebben een paar jaar geleden bij Vijfhuizen het grote vluchtelingenkamp gehad. Heel korte tijd kwam dat van de grond en er moest veel geholpen worden. Nou, daarbij is door onder allerlei organisaties waarvan er ook een deel in het platform meewerkte, Raden van Kerken, Amnesty Haarlemmermeer, het Humanistisch Verbond Haarlemmermeer, hebben van alles gedaan om vrijwilligers te werven. En in no time waren er bijna meer vrijwilligers dan er nodig waren. Dus wij geloven echt wel dat het draagvlak is in Haarlemmermeer. En daarom doen we dus een dringende oproep aan de gemeenteraad om als reactie op onze brief van 9 maart ervoor te kiezen om ook 25 kinderen op te nemen. En wij bieden als platform graag aan om bij de verdere invulling daarvan en hoe dat dan zou moeten en zo mee te denken en mee te werken om dat van de grond te krijgen. Dat is eigenlijk het verhaal wat ik namens het platform 10 organisaties in Haarlemmermeer wilde vertellen.
Goed, dan ga ik naar de jarige meneer Van Dijk. Meneer Van Dijk, heeft u een vraag aan de heer Van Dijk?
Ja, dank u wel. Ik heb met veel belangstelling naar de heer Wattel geluisterd. En ook onze fractie maakt zich grote zorgen om kinderen die alleen in grote kampen zitten waaronder erbarmelijke omstandigheden. Alleen mijn vraag aan de heer Wattel is dat hij aangeeft dat hij het geen goede oplossing vindt, wat de Nederlandse regering wel vindt, om die kinderen op te vangen in Griekenland in pleeggezinnen. Hij zegt dat kost heel veel tijd. Nou wil ik aan meneer Wallen vragen hoe hij erbij komt dat het in Nederland dan niet heel veel tijd gaat kosten. We hebben al een chronisch tekort aan pleeggezinnen voor de kinderen die in Nederland zijn. En als je die kinderen naar Nederland laat komen, dan komen natuurlijk ook automatisch de families mee. En is het niet gewoon verstandig om gewoon in Europees verband gewoon af te wachten hoe dit opgelost gaat worden, in plaats van dat we, zeg maar, lukraak als gemeente zomaar kinderen hier naartoe gaan halen. We hebben al geen plekken, er zijn al geen pleeggezinnen in Nederland voor Nederlandse kinderen, ook niet in Haarlemmermeer, komt er echt veel tekort. Is het niet gewoon verstandig om het regeringsbeleid te volgen?
Het probleem is dat zit natuurlijk een waarheid. Wij denken niet dat het simpel is. Maar wat je wel merkt is dat op dit moment de situatie in de kampen zo slecht is en dat die kinderen zo verschrikkelijk snel traumatiseren, dat je eigenlijk geen tijd meer hebt om iets anders te doen en dat er iets moet gebeuren. En dat is wat ons ook drijft om te zeggen, ja, er moet nu echt wat gebeuren. En als wij met elkaar daar mogelijkheden in zien, laten we dan beginnen. En ja, u zegt dat de gezinnen komen. Maar ja, het probleem met deze kinderen is vaak juist dat ze geen familie meer hebben. Dat ze ouders zijn verdronken onderweg of zijn helemaal zoek. Dus ja, je zult een andere oplossing moeten zoeken. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Dus wij zien wel mogelijkheden om te kijken van ja, kun je. Er zijn in de afgelopen jaren in allerlei wijken, ook in Haarlemmermeer, AMA-woningen geweest voor minderjarige asielzoekers onder goede begeleiding. Dus er zijn andere mogelijkheden dan per se een pleeggezin.
Goed, Ik ga even heel kort.
Dank u, voorzitter. Voorzitter, ik heb nog één aanvullend vraag aan meneer.
Meneer Beuzenberg, ik geef u niet het woord, want ik heb 5 vragen hier liggen, dus u komt aan de beurt. Maar het punt is, ik heb heel weinig tijd. Er liggen denk ik 30 vragen voor het vragenuur. Dus ik ga kort even de vragen ophalen en dan tegelijk allemaal aan meneer Wattel. Ik begrijp overigens dat het onderwerp heel veel vragen oproept. Hè? Dus het is niet zo dat ik als voorzitter daarop ingrijp. Maar ik zit echt met een tijdslimiet. Dus ik ga mevrouw Koolmoes vragen. Wat is uw vraag aan de heer Wattel?
Dank u wel, voorzitter. En ik zal het kort houden. Meneer Wattel, ten eerste dik compliment dat u zich druk maakt om deze schrijnende situatie. Wat ik graag zou willen weten is, om hoeveel kinderen hebben we het? Hoeveel zitten er nog in de kampen? U zegt 20 gemeentes om ons heen zijn bereid om kinderen op te nemen. Ik weet zeker dat u wel een inschatting hebt hoeveel u er dan ziet in de Halemme Meer. En is er capaciteit, denkt u voor? Dank u wel.
Dank u wel. Ik ga de rest ook even ophalen. Ik onthoud de vragen voor u ook, hoor, meneer Wattel. Ja. Mevrouw Balieu, heeft u nog een aanvullende vraag?
Ja, dank u wel. Ik wil ook de inspreker bedanken voor het signaal wat hij kon brengen, wat wij ook als GroenLinks ook zeer ondersteunen. Wat ik zie in de reacties op het recente bericht van mevrouw, wat mevrouw Broekers heeft gedaan, namelijk zeggen dat die kinderen in Griekenland kunnen blijven, is dat vluchtelingenwerk zegt dat dat eigenlijk niet solidair is. En ik ben eigenlijk wel solidair dus met Griekenland, waar natuurlijk al grote problemen zijn, ook op andere vlakken, gewoon economisch natuurlijk gaat het daar veel minder goed om bij ons. En ik wil graag van u weten of u dit ook onderschrijft.
Dan ga ik naar de heer De Vries.
Dank u wel, voorzitter. Er liggen allerlei problemen in op dit vlak. Onder andere dat vanuit de regering er nog geen groen licht is. Mevrouw Balieu heeft al iets aangegeven over de oplossing die staatssecretaris Broekers oppert. Maar de vraag is, wij staan natuurlijk als ChristenUnie SGP ook heel erg achter het oplossen van deze problemen. En de vraag aan meneer Wattel is, wat hij denkt aan praktische oplossingen, als stel dat er bijvoorbeeld 5 of 10 kinderen in Haarlemmermeer zouden komen. Meneer Van Dijk die gaf net aan dat er grote problemen zijn om pleegzorg te regelen. Er ligt hele grote druk. Heeft u daarover nagedacht en wat kunt u daarmee, wat voor oplossingen ziet u in die richting?
Dank u wel. Dan ga ik naar de meneer Beuzenberg.
Ja, dank u, voorzitter. De heer De Vries die heeft mijn vraag al gesteld.
Mooi.
Dus ik ben daar heel snel mee. Dank
heel goed, dan ga ik naar de heer Wattel. Heeft u bij kunnen houden?
Voorzitter, ik had ook nog een vraag in de vergaderchat.
Van de Meij, gaat uw gang.
Dank u wel. Dank u wel, de heer Wattel, voor uw inspreken. D66 is ook enorm betrokken bij de situatie van de kinderen in Griekenland. De concrete vraag aan u is, wat heeft u op dit moment van onze gemeenteraad het meest nodig? De toezegging van Haarlemmermeer dat wij eventueel bereid zijn om kinderen hier op te nemen, of het opvoeren van de druk op de regering om überhaupt tot die stap te komen. Dank u wel.
Meneer Wattel, ik heb een heleboel vragen gehoord. Het gaat over het aantal kinderen. Ik weet niet of u het heeft mee kunnen nemen.
Ja, ik heb het meegeschreven. Ja? Dus ik zal proberen het, als ik het vergeet, moet u me even roepen. Ja, voor de aantallen. De UNICEF die kwam met een aantal van 2500 kinderen wat eigenlijk urgent weg moet. En in een recente update van Artsen zonder Grenzen, die vanmorgen verscheen, gaat het over 800 kinderen in het kamp Moria. Dat is dus een van de kampen waar het echt een geweldige urgentie is. En dat die kinderen echt helemaal verloren dreigen te raken. En dat zijn de kinderen die ook bijna niet meer praten, omdat ze zo getraumatiseerd zijn en daardoor in een soort isolement raken. Dus 2500 totaal voor heel Europa is dan de vraag. En de vraag was dan dat voor Nederland er ongeveer 500 zou zijn. Hoe die precies verdeeld moeten worden is natuurlijk een andere vraag. Het werkt nu even via de gemeente, omdat de regering inderdaad zegt van, nou ja, we zien niks in de oplossing van kinderen opnemen, want we hebben al problemen genoeg. En die hebben gewerkt aan die oplossing met die adoptie in Griekenland. Ja, voor ons gevoel is dat inderdaad niet solidair, omdat Griekenland er problemen genoeg heeft. Ja, je kunt ook aan de andere kant zeggen, ja, iets is beter dan niets, maar wij hebben het gevoel dat er een andere oplossing heel goed mogelijk zou kunnen zijn. En dat zou dus kunnen zijn, dan kom ik even op de laatste vraag terecht, dat wij als gemeente Haarlemmermeer ook tegen de regering zeggen, regering, willen jullie dat doen? Wij staan erachter dat jullie het doen en wij zijn bereid om 25 kinderen in Haarlemmermeer op te nemen. Kijk, het asielbeleid valt niet onder de gemeente, dat weet ik ook wel. Maar je kunt natuurlijk wel als gemeente een aanbod doen aan de regering en op die manier zeggen, nou, wij hebben het gevoel dat het best wel een urgente zaak is dat er kinderen daar opgehaald worden en dat het eigenlijk niet nog jaren kan wachten. Hè, als je, wat ik net zei, 48 kinderen, 48 opvangplekken hebt. Ja, en hoe lang zit een kind op een opvangplek voordat het weer verder kan? Dus ja, dat is een druppel op een gloeiende plaat. Het is mooi dat het gebeurt, maar het helpt niet echt. Dus vandaar de vraag aan de gemeenteraad is, nou ja, vraag aan de regering om die kinderen te halen en bied dan aan, dus dat is natuurlijk een eigen discussie, om 25 of een ander aantal kinderen in Haarlemmermeer op te nemen. Dan liggen er natuurlijk nog de vragen van, kan dat in Haarlemmermeer? En is dat, hoe moet dat gaan? Nou ja, daar hebben we niet een kant-en-klaar draaiboek voor liggen. Het lijkt ons goed, als dat zou gebeuren, dat we in ieder geval met de partnergemeenten in de buurt, die ook dus kinderen opnemen, Amstelveen, Amsterdam, Leiden, kijken van, ja, wat kun je doen voor de eerste opvang? Je zult iets met taal moeten, want het zijn kinderen die zijn echt kleine kinderen, tussen de volgens mij de 4 of 5 en de 16, 17 jaar. Dus je hebt kinderen die nog niet echt verder ontwikkeld zijn. Ze zijn ontzettend getraumatiseerd, dus er zal dus goed met ze door deskundigen gekeken moeten worden van, ja, wat hebben ze nodig op dit moment. Dus dat zou je, denken wij, samen moeten doen. Ja, dan zou je in Haarlemmermeer moeten gaan zoeken van, wat kunnen we doen? Ja, moet je denken aan pleeggezinnen of moet je denken, wat ik net zei, aan AMA-woningen, dat je gezamenlijk huisvest en dat je in de buurt of via pleegzorg gezinnen vraagt, of zeg maar huisouders vraagt om daar zo'n huis te begeleiden. Ja. Ja, het zijn allemaal dingen die je natuurlijk moet uitzoeken, maar goed.
U heeft heel uitgebreid antwoord gegeven. Het is aan de Raad om verder iets te doen met uw inbreng. Ik wil u ongelooflijk bedanken voor het feit dat u vanavond aandacht hiervoor heeft gevraagd. Hartelijk dank. En daarmee wilde ik de inbreng van de insprekers afronden en gaan naar de actualiteitsvragen. Te beginnen met mevrouw Kom. Ja, ik wil nog één ding bijzeggen. Ik heb de opdracht om binnen een half uur u door een heleboel actualiteitsvragen te leiden. Dus ik ga twee procesafspraken met u maken. Ten eerste wilt u kort uw vraag stellen. Niet een heel betoog, maar korte vraag. En u krijgt antwoord. U krijgt geen tweede vraag. Die kunt u schriftelijk stellen, ook andere. Want anders kan ik niet alle vragen aan de orde laten komen die er vooraf zijn aangekondigd. En ik hoop eigenlijk dat een ieder, ook het college, heel kort antwoordt, want dan kunnen we iedereen aan de beurt laten komen. En als u denkt van, dan kan ik mijn vraag beter schriftelijk doen, want dan kan ik ook nog uitgebreid een betoog erbij doen, dan zal ik u dat zeker aanraden, want dan heeft u meer kans om u aan te geven waarom u zoveel waarde hecht aan deze vraag. Nou, beter kan ik de oproep niet plaatsen, toch? Mevrouw Kolboes van HAP. Heeft u nog een vraag nadat ik u zo heb uitgenodigd?
Ja, zeker, voorzitter. Ik kom er niet onderuit. Want in deze
gaat u tijd... gaan. Ja, natuurlijk. U goed recht.
In deze tijd van veel thuis zijn, lijkt het erop dat de berg afval alleen maar groter wordt, voorzitter. En helaas krijgen we steeds meer berichten van afval wat niet op de juiste manier is aangeboden. En vooral bij de brengparkjes liggen veel dingen ernaast. Er worden wel klachten gemaakt, maar er wordt ook heel veel geklaagd over de gemeente en over meer landen. Wat kunnen wij als gemeente nog meer doen om onze inwoners erop attent te maken dat afval op de juiste manier moet worden aangeboden? Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. En omdat de heer Achterberg Kopier ook een vraag heeft over het afval en de afval... En de brengparkjes wil ik hem uitnodigen om die vraag nu ook te stellen, zodat we ze samen kunnen behandelen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, in het verlengde op mevrouw Koolmoes wil ik eigenlijk vooral van het college weten, hoe zit het met de uitvoering van de motie? Zet jezelf niet te kijken, schoonhouden de wijk met betrekking tot camera's. We zouden kwartaal 1 namelijk al een soort plan krijgen en kwartaal 2 een dekkingsvoorstel. Dat is niet gelukt, maar wij zouden toch graag willen weten, wat is de progressie van die motie?
Ja, ik kan wat zeggen over die cameratoezicht en daarna geef ik het woord aan mevrouw CD. Laat ik beginnen met te zeggen dat wij bezig zijn met de afronding van het onderzoek haalbaarheid en uitvoerbaarheid van die cameratoezicht. Ik begrijp dat u haast heeft en ik begrijp het helemaal, maar u moet zich wel realiseren dat het dezelfde mensen zijn die zich bezighouden met een crisis. Dus het is wat lastig. En wat we hebben afgesproken, omdat we de urgentie echt zien hè, van dit probleem, dat u in ieder geval naar aanleiding van uw motie binnen 2 weken een antwoord krijgt op de motie en wat wij daarover hebben uitgezocht. Dat met betrekking tot de motie. En dan ga ik voor de vraag die gesteld is door HAP naar mevrouw CD.
Nou, dank u wel, voorzitter. Ik hoor een echo. Oké, ik ga gewoon antwoorden. Mevrouw Koolmoes, dank u wel voor uw vraag. Het lijkt wel alsof de hele wereld aan het opruimen is. In ieder geval de wereld in Nederland. Want alle gemeentes worstelen met een enorme berg afval. En u vraagt, wat kunnen wij er nou aan doen als gemeente? Nou, ik kan u in ieder geval zeggen dat de meerlanden, namens de gemeente, zoveel mogelijk menskracht inzet om de containers te legen. Maar het aanbod is zo groot dat het dus echt voorkomt dat die containers overvol raken. Zowel wij als meerlanden zetten maximaal in op communicatie richting de inwoners, de website van de gemeente, informeren en social media, maar ook de website van de meerlanden en social media en ook de berichtgeving van Noord-Holland Nieuws. En dan is de boodschap samengevat dat het niet de bedoeling is dat grof vuil zomaar op straat of bij een brengpartje wordt gebracht. Dus gewoon dunkere, het is ook gewoon asociaal gedrag. Hou je troep binnen, denk ik, als je ziet dat daar een volle container is. Er kunnen heel makkelijk afspraken worden gemaakt met de meerlanden om grof vuil op te halen. Dat staat heel duidelijk vermeld op de website van de meerlanden. Dus ik raad iedereen aan om gewoon een afspraak te maken. Het bedrijfsafval, daar is natuurlijk nu veel minder werk van. Dus de werknemers van meerlanden die verantwoordelijk waren voor het ophalen van het bedrijfsafval, worden nu ingezet voor het huishoudelijk afval. Maar er is nog iets anders, dat wil ik u ook nog even vertellen.
Wel kort graag.
Het is mij ook opgevallen dat er kramen op bepaalde pleintjes, waar niet echt een markt is, hè, maar een paar van die kramen bij elkaar, dat die ook hun, wat je noemt, bedrijfsafval in de ondergrondse container proppen. En als die vol is, dan gooien ze ook gewoon hun bedrijfsafval naast de container. En dan zie je dus al die opgestapelde aardbeiendozen, ananasdozen. En wat krijg je dan? Dan komen er inwoners en die gooien daar natuurlijk ook hun afval bij. Zo werkt dat nou eenmaal. Er is kennelijk een soort blinde vlek in de standplaatsvergunning. Ik ga kijken of ik dat in ieder geval kan repareren. Dan zijn we in ieder geval van die bergafval van de stand van de kraamhouders af. En dan hopen we dat dat natuurlijk wat ruimte geeft in de containers. Want het is niet de bedoeling dat ondernemers hun afval in een ondergrondse container gooien die bestemd is voor de wijk. Ik hoop dat ik zo voldoende antwoord heb gegeven op uw vraag.
Ik dank u zeer vriendelijk voor uw beantwoording. Dan ga ik naar mevrouw Van de Meeberg over Van Hap.
Gaat u gang, mevrouw Van den Meeberg.
Dank u wel, voorzitter. Wij hebben een vraag over de openbare buitenruimte in deze coronatijd. We zien heel veel winkels, heel veel ondernemers, die zelf initiatief nemen om zo creatief als het kan de veiligheid te garanderen voor hun winkelend publiek, om een voorbeeld te noemen. En we hebben het laatst al even gehad over de verkeersstromen naar die winkels toe. En eigenlijk missen wij de invulling van de openbare buitenruimte. Dus hoe gaat de gemeente, hoe kan de gemeente ervoor zorgen dat de verkeersstromen naar die winkels veilig gaan, om te zorgen dat de mensen op straat ook gewoon met zo min mogelijk risico hun boodschappen kunnen gaan doen, als de kapper weer open gaat bijvoorbeeld. Hoera. En niet alleen in de winkelstraten en winkelcentra, maar ook gewoon in de algemeen in de openbare buitenruimte. Ik hoor heel graag, dank u wel.
Dank u wel. Ga ik voor de beantwoording van deze vraag naar wethouder Ruigrok namens het college.
Ja, dank u wel. Goede vraag, omdat we daar zijn we op dit moment ontzettend druk mee bezig. En dan met name gericht op de toeloper naar het winkelcentrum en bij het winkelcentrum. Omdat het inderdaad drukker wordt en ook met de komende tijd natuurlijk en de versoepelingen. Zijn we afgelopen week op 4 en 5 mei al heel druk in overleg geweest met SOHC, de EMA, de vastgoedeigenaren, onze ambtenaren van de gemeente Haarlemmermeer. Om te kijken van hoe kunnen we nou die protocollen uitrollen. En zorgen dat je inderdaad goede loopstromen krijgt. Goede aanwijzingen van hoe je zo veilig mogelijk over straat kan. Dus de eerste plannen die liggen er al. Die gaan we ook zo snel mogelijk doorvoeren. Eerst in winkelcentrum Hoofddorp en daaromheen. Maar dan gaan we natuurlijk meteen uitrollen naar alle andere winkelcentra en kernen. Tot zover.
Dank u wel. Dan ga ik naar de VVD, mevrouw Van het Hult-Betting.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben gisteravond natuurlijk allemaal gehoord dat er een heleboel meer maatregelen versoepeld gaan worden. Maar er zijn ook nog genoeg sectoren die nog even moeten wachten. Voor horeca is er wel een datum al in zicht, 1 juni. Het is een versoepeling, maar volledig open zonder restricties vanwege het coronavirus zit er nog niet in. Dit maakt het rendabel exploiteren moeilijk. Als VVD willen we graag maximale ruimte bieden voor onze ondernemers om ervoor te zorgen dat zij kunnen ondernemen, juist in deze tijd. Gezien deze ontwikkelingen is mijn vraag aan het college: wat kunnen we als gemeente doen om deze ruimte te bieden? In bijvoorbeeld versoepeling van gemeentelijke regels, als toestaan van grote terrassen of ruimere openingstijden. En ja, hoe gaat het op dit moment?
Mevrouw Ruigrok namens het college.
Ja, ook daar is het overleg gelukkig in volle gang. En hebben we groepen samengesteld met ondernemers, verschillende betrokkenen. Natuurlijk met Koninklijke Horeca Nederland, met de afdeling Haarlemmermeer. Om daar te overleggen van waar zit de ruimte. Want waar we naar op zoek zijn, is om zoveel mogelijk verdiencapaciteit te leveren aan de ondernemers. Dus met name bij terrassen. Eigenlijk kijken van kunnen we de stoelen die er beschikbaar zijn ook neerzetten op een grotere ruimte, maar dan natuurlijk wel rekening houdend met looproutes, plekken waar nooddiensten langs moeten en andere voorwaarden. Het moet natuurlijk een veilige situatie zijn. Je ziet ook dat ondernemers onder elkaar afspraken met elkaar maken en zeggen van zullen we gezamenlijk pleinen verder gaan inrichten met terrassen. Dus op die manier zijn we daarmee omgegaan. Dus samen met de ondernemers en de ondernemersverenigingen rollen we dat verder uit. Ook over de andere, over alle kernen in Haarlemmermeer. En want juist deze horeca die heeft het nog natuurlijk bijzonder zwaar. Omdat daar nu wel wat versoepeling is, maar daarmee nog niet de oplossing voor het halen van de omzetten. En zoals vanmiddag sprak ik met de voorzitter van Koninklijke Horeca hier in Haarlemmermeer, Anke Somsen. En die zei, had daar een prachtige uitdrukking voor. We hebben een lichtje opgehangen in de tunnel. Maar we zijn er nog niet.
Dank u wel. Dan wil ik GroenLinks enorm bedanken omdat zij een vraag hadden voorbereid over Haarlemmermeerse podia. En dat gaan ze schriftelijk doen. We zeggen u toe dat zo snel mogelijk te doen. Maar ik denk dat u ook in deze aantal vragen...
Ja? Mevrouw Van der Meijer, D66. Ik wil toch één hele korte reactie. Want ik wil graag opmerken dat de vragen van de VVD mij verbazen. Mag omdat ik dat... die al schriftelijk zijn gesteld door D66.
Dat kan ik me voorstellen. Dat moeten we ook weer even in de processen met elkaar doornemen. Dank u wel. Dan ga ik over naar Forza, de heer Vermeulen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik had een heel stukje inleiding erbij en dat zal ik overslaan. Omdat mevrouw Van het Hul eigenlijk die inleiding al heeft gedaan. Wij denken ook dat er meer ruimte moet komen voor onze ondernemers. En dat we daar inderdaad op een intelligente manier naar de richtlijnen van de premier moeten gaan kijken. Zoals die gisteren verwoord zijn. Ik wil er ook graag een voorbeeld noemen. Wij denken dan bijvoorbeeld aan sportscholen die vooralsnog tot 1 september de deuren gesloten moeten houden voor hun leden. Maar waar ook een 1-op-1 kwetsbare mensen worden begeleid die bijvoorbeeld obese zijn. Die daar verder revalideren na een knie- of heupprothese of een ernstig trauma. Of die daar kracht op doen voor of juist herstellen van een zware chemokuur. En we willen vragen dat als we handelen naar de geest van de exit-strategie, zodat deze 1-op-1 begeleiding wel wordt toegestaan. Omdat daar 1,5 meter als standaard is en begeleiding altijd op afspraak plaatsvindt. We zouden die activiteiten bij wijze van spreken gelijk kunnen stellen met die van de contactberoepen die op 11 mei wel weer aan de slag mogen. En ik zou graag van de portefeuillehouder horen hoe die daarover denkt.
Zeer sympathiek. En ik kan u vertellen dat bij afgelopen maandag, toen we dit besproken hebben met de minister, woensdag, toen we dit bespraken met de minister, dat wij dit naar voren hebben gebracht. U weet dat de sportscholen niet eerder dan 1 september aan de beurt komen. Sportscholen zijn de meest gevaarlijke omgeving, juist voor de mensen die u noemt. En het Rijk is druk bezig met sportscholen om dat op een goede manier op te pakken. En ze hopen dat eerder voor elkaar te krijgen. Dat even vooropgesteld. Daarnaast moet ik u meegeven dat de minister van VWS, die geeft leiding aan de bestrijding en die bepaalt wat wij mogen doen. En die noodverordening, daar moet ik onverkort uitvoeren. Ik kan daar niet in bewegen, ik heb daar ook geen bewegingsruimte. En dat is misschien ook wel goed om te weten. Horeca heb ik dat vorige week ook al uitgelegd. Ook al ligt er een kant-en-klaar plan klaar, heb je alles voorbereid. Het geldt dat de datum die gegeven is, de datum is die wordt gehanteerd. En dat kan en mag ik niet met de beste redenen niet van afwijken. Sterker nog, als ik 1 sportschool zie die het wel doet, dan krijgt die €4.000 boete. Het is levensgevaarlijk voor die personen. En dat is ook mijn laatste opmerking hierover. We hebben met elkaar ongelooflijk veel geduld betracht. Ik heb ontzettend respect voor al die bedrijven, ook sportscholen, maar ook alle andere horecabedrijven die het heel zwaar hebben. Ervan ik steeds denk, ik hoop dat het Rijk ze beter ondersteunt, want ze hebben echt een probleem. Als we te vroeg starten, dan moeten we straks nog een keer dicht. Veel langer en veel ernstiger. Dat zie je nu in Singapore, dat zie je in Amerika, waar ze te vroeg begonnen zijn, Singapore. En wat wij doen is kijken nu hoe de effecten zijn en dan komt de minister met steeds meer mogelijkheden om te voorkomen dat we nog een keer dicht moeten, want dat zou de doodsteek zijn voor heel veel ondernemers. Dus het is juist voor de duurzaamheid van de maatregelen en beter voor de economie, gek genoeg, want zo voelt het niet voor al die ondernemers, als het op een langzame wijze gaat. Dus meer kan ik er niet van maken, meneer Vermeulen. Dat als reactie op uw vraag. Dan is er een vraag van de heer Van Dijk van Forza.
Ja, voorzitter, dank u wel. Veel kinderen van gescheiden ouders in onze gemeente wonen officieel bij een van de ouders en verblijven vaak in het weekend bij de andere ouder. De huidige richtlijnen van de RIVM en de noodverordening zijn voor deze kinderen en samengestelde gezinnen een drama. Als een kind niet officieel woont bij de andere ouder, dan is dit kind veel beperkter in contact met kinderen in traditionele gezinnen. Een kind mag bijvoorbeeld niet in dezelfde auto zitten met zijn ouder en diens partner als ze niet allemaal op één adres wonen. Namens de fractie van Forza wil ik u vragen om bij de handhaving van de richtlijnen hierin soepelheid te betrachten. Kan dit niet dit in te brengen bij het overleg met de voorzitter van de veiligheidsregio's om zodoende de verordening te wijzigen? Wij denken dat veel kinderen u dankbaar zullen zijn.
Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik een zeer sympathiek vind, uw opmerking, maar dat ik nog geen enkel voorval ken in Nederland waar ouders met kinderen die niet bij hun in huis woonden, en dan heb ik het over kinderen die aan hen nog afhankelijk van hen zijn, daar een probleem mee hebben gehad. En dan moet het echt zijn over kinderen die in een huis tijdelijk verblijven. Daar zijn wel specifieke afspraken over gemaakt. Maar wat u hier beschrijft is bij mij weten nog nergens gehandhaafd. Onze handhavers en politiemensen zijn ook mensen en zijn vaak ook ouders. En hanteren dit soort zaken echt met gevoel en niet op de letter van de wet als het gaat over zaken waar we allemaal van kunnen bedenken dat dat nooit de intentie van de wetgever kan zijn.
Ik ben blij met uw antwoord en ik denk dat daardoor enige onrust weggenomen kan worden. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Dijk. Dan ga ik naar de heer Schouten, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Ik ga proberen of ik iets met u kan delen, kijken of dat lukt. U ziet hier, als het goed is, de Parklaan, een van de iconen van Oosthoofddorp. Er is ons ter oren gekomen, ook van de wijkraad Hoofddorp Oost, dat een aantal van deze bomen gekapt moeten worden. De bewoners die naast de bomen wonen, hebben geen idee waar het over gaat. En de vraag van GroenLinks is, waarom moeten deze bomen wijken? Tot zover.
Ja, dank u wel. Ik zie steeds meer voordelen van digitaal vergaderen, omdat we nu bij de vraag het plaatje ook krijgen. Dus dat is goed om dat beeld erbij te hebben. Ik ga kijken namens het college. Ik denk mevrouw Steffens van der Water, klopt dat?
Jazeker. Meneer Schouten, ik maak u gewoon zo snel blij. Dat is nooit eerder gebeurd. Deze bomen worden niet gekapt. Het is gewoon een domme vergissing. Had niet moeten gebeuren, is een aanvraag gedaan en die is weer ingetrokken. Heel te mooi die bomen, heel bepalend, waardevolle toekomstbomen, dus die blijven gewoon staan.
Kijk, zo snel kan het gaan, dat is mooi. Dan hebben we in ieder geval toch het mooie plaatje gezien, meneer Schouten van die straat. Dan gaan we naar mevrouw Hoessuin van PvdA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Handhavers hebben het sinds de coronacrisis drukker dan ooit. Wij hebben er dan ook bewondering voor dat zij zich iedere dag inzetten om de veiligheid van ons allemaal te waarborgen. Maar tegelijkertijd lopen zij daardoor ook een grotere kans om blootgesteld te worden aan het virus. De Partij van de Arbeid vindt het belangrijk dat ook de veiligheid van de handhavers gewaarborgd blijft in de crisis. Gisteravond heeft de minister-president de nieuwe maatregelen aangekondigd die aanzienlijk versoepeld zijn. Dat betekent dat de werkdruk van de handhavers straks ook hoger zullen worden. Mijn fractie is benieuwd op welke wijze de veiligheid van de handhavers gewaarborgd blijft in de coronacrisis, maar ook wat voor impact de nieuwe maatregelen zullen hebben op hun werkdruk. Dank u wel.
Dank u wel voor uw vraag. De maatregelen die wij hebben genomen, die zijn uiteenlopend van aard. Ik ben het met u eens dat onze handhavers een enorme klus hebben. Er worden eigenlijk nooit genoemd. We hebben het over de mensen van de zorg. Maar als je ziet hoe belangrijk het is dat de politie en handhavers mensen helpen. Vooral door ze aan te spreken in eerste instantie. Om gezond te blijven. Want dat is waarom ze bezig zijn. Dan is het van belang dat ze goed beveiligd zijn. Dat doen we door beschermingsproducten, desinfecterende middelen, handschoenen. We hebben de ruimte waarin ze moeten brieven, hebben we aangepast. We hebben in ieder geval, als het gaat over de hulpmiddelen, hebben we alles gedaan wat kan. Wat ik heel ernstig vind, en dat wil ik in deze aanleiding van uw vraag ook aangeven, is dat wij twee handhavers ernstig zijn mishandeld. De mannelijke handhaver heb ik gesproken, de dame zal ik morgen bellen. Ik vind het heel ernstig wat hen is overkomen. Ik ben er ook erg van geschrokken. Ik vind het laf
En ik vind het buitenproportioneel wat hen is overkomen, terwijl ze echt mensen hebben aangesproken op gedrag. We doen er alles voor om die daders te pakken. En we hebben naar aanleiding hiervan twee dingen in ieder geval gedaan. Via de G40, de 40 grote gemeenten, hebben we aangegeven dat wij heel veel waarde hechten aan dat onze handhavers pepperspray mogen gebruiken om zich te verdedigen. Dat is denk ik het belangrijkste. En we hebben afgesproken met de manager van de handhavers dat er zo snel mogelijk bodycams door de handhavers gedragen kunnen worden. Zodat zij op het moment dat het gedrag verandert van de mensen die ze aanspreken, die cams aan kunnen zetten. Vaak werkt dat al preventief, omdat het zichtbaar is. Maar in ieder geval, dat is wel iets waar we nu druk mee bezig zijn. Op dit moment wordt uitgevoerd, want ik ben het met u eens. Het wordt steeds moeilijker om de handhaving te hebben, zeker komende weken. Tegelijkertijd, handhaven zullen steeds minder een grote rol krijgen, want we moeten ervan uitgaan dat onze inwoners van heel Nederland alleen maar naar een kapper gaat of naar een horecabedrijf of naar een winkel die beschermd is en ingericht is op 1,5 meter en op die voorwaarden alleen maar zaken wil doen. Dus eigenlijk kunnen u en ik met elkaar voor regelen dat er niet meer gehandhaafd moet worden, omdat onze vraag ervoor zorgt dat het goed is. En dan hebben zij alleen nog maar samen met de politie te letten op de feestjes, van te grote feestjes en andere activiteiten waar we echt op moeten handhaven. Ja, dan ga ik voor de vraag van de ChristenUnie SGP naar de heer Den Putter.
Ja, dankjewel voorzitter. Een korte vraag. We hebben een brief gekregen over de informatie over fusies van openbare scholen. En ik heb dat gelezen en bij mij blijft toch de vraag hangen, wat betekent het nou voor de fusieprocessen, voor de BAS? Gaat die gewoon nog een jaar uitgesteld worden, maar ook voor de twee niet-controversiële fusieprocessen, kunnen die nu ook niet doorgaan? Ik hoor het graag van de portefeuillehouder.
Ik geef het woord aan de portefeuillehouder, mevrouw Steffens van der Water.
Ja, dank u voorzitter. Ja, ik begrijp dat u die vraag heeft, meneer Den Putter. En ik ben ook wel blij dat ik daar hier iets over kan zeggen. Want ik heb direct na de brief die wij hebben ontvangen ook overleg gehad met SOPO. En SOPO heeft op 30 april ook een brief gestuurd aan uw raad. Ik ben er even van uitgegaan dat u die brief heeft gelezen. En in die brief hebben zij aangegeven om enerzijds de omissie met betrekking tot artikel 159 aan te geven. En aan de andere kant ook het verzoek gedaan om voortgang van het fusieproces niet verder te vertragen, zodat zij nog steeds met de door hen geplande datum verder kunnen gaan. En het is aan uw raad om daar uiteindelijk een beslissing over te nemen. Maar om nou te zorgen dat u die beslissing kunt nemen, heeft het college een raadsvoorstel in voorbereiding. En op korte termijn komt het naar u toe. En ik hoop ook dat u zult begrijpen dat natuurlijk duidelijkheid belangrijk is voor zowel de ouders als het schoolbestuur als de scholen zelf. Dus ik wil u ook vragen om vooral namens SOPO de vraag stellen om ook te zorgen dat u dat raadsvoorstel op een zo kort mogelijke termijn in stemming kunt brengen in uw gemeente.
Dank u wel.
Een snelle reactie, voorzitter, want ik heb die brief eigenlijk van de SOPO helemaal niet gezien en ik ben er toch wel scherp op, dacht ik.
Oké, nou misschien moeten we die brief dan nog even met elkaar delen, want ik ga gezien de tijd echt door naar de volgende vraag. Gezondheid, meneer.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ben ik te verstaan?
Meneer Sulman, gaat u gang.
Ja, de snelle vraag. Vanwege de versoepeling van de coronamaatregelen vroegen wij ons af wanneer de skatepark en andere speelgelegenheden voor kinderen en jongeren weer open kunnen.
Laat ik iets over de skatebanen zeggen, want daar ben ik schuldig aan, dus dan mag u naar mij kijken. Floriande is met name afgehekt omdat het daar te druk is. En begin volgende week gaat hij wat mij betreft open, maar wel onder voorwaarden, want het was echt te druk. En we gaan even die voorwaarden kijken, maar wat mij betreft is daar in begin volgende week is dat afgelopen. En als het gaat over de speeltuinen en speelgelegenheden ga ik naar onze speelse wethouder.
Okay.
Mevrouw Steffens, gaat u gang.
Ik ben al veel genoemd, voorzitter, maar nog geen speelse wethouder. voor de gewone openbare speelplekjes, zoals u die allemaal ziet in uw wijken en in de kleinere wijkparkjes, die waren open, die blijven open en die blijven ook gewoon toegankelijk voor kinderen. Maar we hebben natuurlijk ook een aantal speeltuinverenigingen en niet te vergeten Jeugdland op twee plaatsen in Haarlemmermeer. En ik vind het belangrijk dat wij voor hen echt maatwerk leveren. omdat we dat willen doen, en er moet ook een protocol doorheen worden opgesteld, daar kunt u zich iets bij voorstellen, gaan we binnenkort, en met een aantal zijn we al in gesprek, maar gaan we ook in gesprek nu weten hoe de ruimte is. Als dat protocol is opgesteld, waarbij zij dus aangeven hoe zij de geldende maatregelen verder vorm kunnen geven, binnen de mogelijkheden die ze hebben. Dat is natuurlijk voor een speeltuinvereniging een hele andere situatie dan bijvoorbeeld voor jeugdland. En ook weer anders dan voor grotere speelgelegenheden. En de burgemeester noemde daar zojuist al een voorbeeld van. Een skatebaan die eigenlijk ook openbaar toegankelijk is. Maar waar het gewoon gevaarlijk is als we daar geen afspraken over maken. Of gevaarlijk kan zijn. Geeft u ons een beetje de ruimte. En wij gaan zorgen dat het zo snel mogelijk bekend is. Want het is heel erg belangrijk dat de kinderen ook echt lekker buiten kunnen spelen. En dat ze ook in dat opzicht gewoon weer gebruik kunnen maken van de mooie plekken die we daarvoor hebben in onze gemeente.
Dank u wel. Dan heb ik volgens mij alle vragen behandeld. En dat is fantastisch, want dat betekent dat wij mooi voor 17:15 kunnen afronden, zodat u even iets kunt eten. U weet dat er 2 sessies plaats zullen vinden van 19:00 tot 20:30. Stadscentrum Hoofddorp, nieuwe gemeentelijke huisvesting. En van 21:30 tot 22:00 het vaststellen van de beleidskaders Zonneakkers, Haarlem en Meer. We hebben dus nu een schorsing. Ik wil u dringend verzoeken om op tijd weer aanwezig te zijn. En gezien alle technische digitale uitdagingen zou ik graag iets eerder aanwezig willen te zijn. Zodat we zeker weten dat we iedereen aan boord hebben. Dan stel ik voor dat ik nu de vergadering schors. En dan wens ik u al een smakelijk eten. Ik kijk even of mensen mij horen.